Broeders en zusters, de vorige keren hebben we stilgestaan bij de gezette hoogtijden des Heren, voor zover die voorkomen in de eerste maand van het jaar, de maand Nisan of Aviv. En ook voor zover die daarmee verband houden, want het wekenfeest of Pinksterfeest wordt rechtstreeks gerelateerd aan de 17e in de praktijk van de eerste maand, of althans wordt rechtstreeks gerelateerd aan de eerste dag der week gedurende het feest van Pascha. We hebben gezien dat deze feesten in de eerste maand, ik noem ze populair maar feesten, hoewel ze niet allemaal feest heten, maar we hebben gezien dat deze feesten in de eerste maand rechtstreeks verband houden met gebeurtenissen van de eerste komst van Christus en hoe daarbij ook in die feesten wordt uitgebeeld de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor inderdaad de oude schepping geoordeeld werd, om zo te zeggen, waarbij de zonde, de dood werd overwonnen enzovoorts. Zodat deze feesten uitlopen en uitliepen in het zevendaagse feest, het grote feest van de eerste maand, het feest van de 15e tot en met de 21e, namelijk het feest van Pascha, bijgenaamd het feest van ongezuurde broden, want het is volstrekt hetzelfde. En die zeven dagen duiden dan op het eeuwige resultaat van feitelijk de dood en ook de opstanding van de Heer Jezus. Het eigenaardige is nu dat, en ik heb dat waarschijnlijk, want ik weet het niet precies meer, maar ik heb dat vorige keren waarschijnlijk al laten zien. Het eigenaardige is dat deze aangelegenheden, deze gezette hoogtijden in de eerste maand, op een of andere wijze overeenkomen met gezette hoogtijden in de zevende maand op de Bijbelse kalender. En dat had alles van doen met het merkwaardige verschijnsel dat bij de uittocht uit Egypte de maand die actueel was op dat moment tot eerste maand van het jaar werd verklaard. En in de praktijk betekent het dat wat toen de zevende maand was, tot dan toe, werd ineens verklaard tot eerste maand van het jaar. Met als gevolg dat tot in onze dagen de nummers van de maanden verschoven zijn ten opzichte van de jaartelling als zodanig. Wat ik u er natuurlijk even voor de aardigheid had bij moeten vertellen, dat heb ik vermoedelijk niet gedaan, is dat wij dat wel toeschrijven aan de Joodse kalender. Dat is natuurlijk zo. De gevolgen van is dat het Bijbelse nieuwjaar en daarmee het Joodse nieuwjaar gevierd wordt op de eerste dag van, wat inmiddels dan door de omnummering de zevende maand geworden is. Joods nieuwjaar valt dus op de eerste van de zevende maand. Maar wat denkt u in welke maand ons nieuwjaar eigenlijk valt? Zullen we eens even tellen? Begin zomer. September. Wat betekent dat? September? Zevende maand. Oktober. Dat is achtste maand. November. Negende maand. December. Tiende maand. Wat is dan januari? De elfde maand. Dat bedoel je? Dat is ook zo. Volgens een oorspronkelijke wijze van tellen. In de loop der tijd heeft men wat namen van de maanden gewijzigd. Maar het waren niet namen, het waren net zo goed gewoon nummers. December, maand nummer 10, dat is het gewoon. Oktober, maand nummer 8. Enzovoort. September, maand nummer 7. En de eerste reeks maanden van ons kalenderjaar heeft andere namen gekregen. Want bij gelegenheid heeft men namen gewijd aan goden. En in de dagen van Augustus, keizer Augustus, heeft men maand nummer 8 maar genoemd naar keizer Augustus. Zo is dat gegaan. Want toen de tegenwoordige kalender eigenlijk oorspronkelijk werd ingesteld, de Juliaanse kalender wel te verstaan, in het jaar 43 voor onze jaartelling, heeft men meteen de, wat wij de zevende maand op onze kalender noemen tegenwoordig, die maand heeft men genoemd naar Julius. En dus heet hij de maand juli, genoemd naar Julius Caesar. Zo zit het gewoon, niet naar koningin Juliana, nee. Nou goed. Ik denk 6 juli aan inmiddels, maar met andere woorden, als u dus onze kalender beziet, zult u vaststellen dat daar inderdaad aan gerommeld is. Nieuwjaar, of het jaar begon eigenlijk in het voorjaar, net als het Joodse jaar, zal ik maar zeggen, eigenlijk. In het voorjaar, wanneer de zon weer omhoog komt, wanneer de natuur weer tot leven komt. Als je vandaar begint te tellen, dan is maand december inderdaad de tiende maand. Maar goed, u ziet dat er nogal wat aan gerommeld is, maar ik laat het maar weer voor wat het is. Zo vreemd is het dus eigenlijk ook niet. Maar dat ik het nu weer aanhaal, is omdat nou eenmaal die zevende maand, waar we nou eigenlijk aan toe zijn met de bespreking van deze gezette hoogtijden, dat deze zevende maand oorspronkelijk wel degelijk gewoon de eerste maand van het jaar was. Zodat er op een of andere wijze twee eerste maanden zijn. Volgens twee verschillende manieren van tellen. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb het niet uitgevonden. Het is verbazend lastig. Maar het is erg interessant. Want in de praktijk komt het erop neer. En dan zeg ik het maar kort. Maar ja, anders krijg je zo'n ingewikkeld technisch verhaal. In de praktijk is het namelijk zo dat de feesten van de eerste maand op een of andere wijze spreken over de eerste komst van Christus. En de feesten in de zevende maand spreken over de wederkomst van Christus. En het feest daartussenin, gerelateerd aan die van de eerste maand, wekenfeest, spreekt uiteraard over het werk Gods in onze dagen tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Maar u en ik weten dat dit verschijnsel, dat er zoiets bestaat als eerste en tweede komst van Christus, en zelfs dat God in die tussentijd een bepaald werk volvoert, dat dat zo zonder meer verborgen was in het Oude Testament en daarmee ook in oud-testamentische tijden. En dit verschuiven van die kalender, van die maandnummering, is een van de manieren waarop deze dingen nou eenmaal verborgen werden. Want als dan gesproken wordt over de tiende van de eerste maand, weet je nooit meteen, moet je altijd even nadenken, weet je nooit meteen of het Grote Verzoendag is of de dag van het inhuis nemen van het paaslam. Heb je dat nog? Nee, er hoort een half jaar tussen te zitten, maar er is iets overeenkomstig. Op de tiende van de eerste maand hebben we gezien, zou men het paaslam bij de kudde vandaan moeten halen en in huis moeten nemen op de avond van de 14e slachten en eten, s'nachts eten wel te verstaan. En de andere ochtend, de 15e, is dan het feest van Pascha, dan wel het feest van ongezuurde broden. Maar op de tiende van die andere eerste maand gaat de hoge priester van het nieuwe verbond, hè. Maar goed, gaat de hoge priester, gaat eveneens het huis in, verlaat het volk, wordt uit het volk genomen en gaat het huis in, namelijk het meest belangrijke huis dat er is, het heilige der heiligen in de tempel. Hebben jullie dat nog? En vier dagen later, dan wel op de vijfde dag, hoe je dat maar zegt, maar volledig na vier dagen, op de 15e namelijk van die maand, de 17e maand, begint dan eveneens een zevendaags feest, maar nu dat van loofhutten. Maar op een of andere wijze is het zo dat als wij de kalender van de eerste en de zevende maand over elkaar leggen, dan zullen we zien dat die dingen elkaar dekken. Dat ze eigenlijk op dezelfde data vallen. Dat het verschil in betekenis van die feesten ook wel te zien is, maar niettemin moeilijk is aan te geven om de doodeenvoudige reden dat er zoveel overeenkomst is. Enige belangwekkende verschil waar ik u dan toch nog op moet wijzen, is dat de 14e van de eerste maand weliswaar een belangrijke rol speelt, het slachten van het paaslam, maar dat de 14e van de zevende maand geen specifieke rol van betekenis speelt. En er is een goede reden voor. Het heeft namelijk speciaal van doen met de dood en kruisiging van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk maar één keer. Dat was in zijn eerste komst en in zijn wederkomst niet. Dus de 14e van de zevende maand speelt geen rol van enige betekenis. Begrijp je me goed? Natuurlijk is het een belangrijke dag. Het is de dag voor het feest van loofhutten enzovoort. Daar heb ik het nog wel over. Maar het gaat er maar om dat die datum als zodanig in de kalender van de gezette hoogtijden des Heer in de Bijbel inderdaad niet voorkomt. Nou, ik zal niet meer teruggrijpen, of dan zal mijn best doen om niet terug te grijpen op wat we, zij het dan betrekkelijk kort besproken hebben. Het punt is namelijk dat we nu aankomen bij de feesten van de zevende maand. En wat we daar wel vinden, is een belangrijke hoogtijd. Want u weet, zuster, het enkelvoud van hoogtijden is niet hoogtij. Dat is wat anders. Nou goed, maar de belangrijke hoogtijd in de zevende maand, de eerste, is inderdaad die op de eerste dag. De eerste dag van de zevende maand. Merkwaardig is dat als je navraagt wat is er op de eerste dag van de zevende maand van de Joodse kalender, dan zal de Jood meteen zeggen Rosh Hashanah. Dat wil zeggen nieuwjaarsdag. Rosh, hoofd van het jaar. Nieuwjaarsdag. Meer weet men niet. Ik heb het nagekeken bij diverse Joodse geschriften, zal ik maar zeggen. Met, in verband met feesten en gebruiken, een Joodse kalender enzovoort. De meeste komen niet verder dan, het is nieuwjaarsdag. En dat is het dan. En dan krijg je voorschriften over wat er gelezen zou moeten worden en welke gebruiken er over heel de wereld zoal bestaan. Onder Askenazische Joden, de Sephardische Joden en wat er maar wezen mag. De meest vreemde dingen, zoals vissen voeren en dat soort zaken meer. Ja, allemaal. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar men weet het verder niet. Toch, in de Bijbel komt heel dat Rosh Hashanah niet voor. Dat wil zeggen, nieuwjaarsdag vind je niet in de Bijbel. Je vindt wel een feest op de eerste dag van de zevende maand. Het is uiteraard de eerste dag van een nieuw kalenderjaar. Dat kan niet missen. Maar het wordt niet als zodanig vermeld. Wat wel vermeld wordt, vinden we in Leviticus 23. Want dat is ongeveer het meest voor de hand liggende hoofdstuk in verband met de gezette hoogtijden des Heren. Leviticus 23 namelijk, vanaf vers 23. Waar staat: de Heere sprak tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israël zeggende, in de zevende maand, op de eerste der maand, nou ja, dat is Joods nieuwjaar. In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere vuuroffer offeren. Punt. Meer niet. En wat weten we dan? Dat het een feestdag is, daar komt het ongeveer op neer. En verder ook niet, eigenlijk. Want er staat, zult gij een rust hebben, maar dat wordt van meerdere feestdagen gezegd. En daarna staat er natuurlijk ook, geen dienstwerk zult gij doen. Dat is de gebruikelijke voorschrift voor de grote feesten. Abusievelijk maakt men ervan, gij zult een sabbat hebben, maar dat is niet zo. Men maakt er dan een sabbat van, maar dat is een misverstand. Het is geen sabbat, het is gewoon een rustdag. Sabbat, zeg ik altijd, is alleen de zevende dag van de week. De zaterdag officieel en de grote verzoendag, meer niet. De rest heeft nooit sabbat. Maar goed, dit is dus wel een feestdag. Een rustdag heet het ook. Verder staat er een gedachtenis. En dan staat er een gedachtenis des geklanks. Soms wordt het ook uit elkaar getrokken. Namelijk een dag van gedachtenis, een dag des geklanks. Dat wil zeggen, beide termen worden gebruikt. Gedachtenis en geklank. En gedachtenis en geklank is uiteraard niet hetzelfde. Het zijn twee verschillende dingen. Maar beide termen worden van toepassing gebracht op deze dag. Namelijk een dag om te gedenken. En een gedag des geklanks. Geklank, dat is een term die trua in het Hebreeuws, truach, trua. Maar de term wordt vertaald in de Statenvertaling of met geklank, of met gejuich en een enkele keer met geschrei. Maar geschrei is hetzelfde als geschreeuw en dus is het toch gejuich, een sterk geluid voortbrengen. Want ons woord schreeuwen, dat is een synoniem met krijs. Een lelijk geluid voortbrengen, iets schreeuwerigs, weet je wel. Dat is niet de betekenis van het Bijbelse woord schreien of geschrei. Het woord heeft een beetje zijn betekenis verloren. Maar geschrei, zelfs krijgsgeschrei staat er soms, omdat het iets met oorlog te maken heeft. Maar ik moet u zeggen, het betekent gewoon krijgsgeklank. En het idee is gewoon dat bij het optrekken tot de oorlog, tot de krijg, inderdaad de bezuinigen geblazen werden. In elk geval tot in de Amerikaanse burgeroorlog aan toe, denk ik altijd. Ja, dat is zo. Dat zie je toch altijd in films, of niet? De cavalerie en de trompet erbij. Ik weet er alles van. Ik was trompetter, officieel, in militaire dienst. Het is lang in gebruik gebleven. Ja, men heeft daar de militaire muziekkorps uit ontwikkeld, op den duur. Maar de bezuinde trompet, of hoe het maar heten mag, werd inderdaad gebruikt om het volk te verzamelen tot de oorlog en inderdaad om eventuele commando's door te geven, zoals daar zijn de reveil en het tap toe en geef acht en meer van dat soort uiterst belangrijke commando's. Nou goed, in mijn dagen trouwens al niet meer, want we draaiden keurig een bandje over de luidsprekers en je kon net in de verte nog horen dat er iemand op een trompet had staan blazen. Voor de rest was het geruis, maar het was voldoende om wakker te worden. Nou goed, morgen is een betere vijf. Maar dat even terzijde. Maar geklank is dus inderdaad een sterk geluid, maar niet noodzakelijk een lelijk geluid, ook niet als het vertaald is met geschrei. Het is in vele gevallen namelijk gejuich, namelijk kreten van blijdschap. Dat is waar het om gaat. Meestal. Niet altijd. En soms, bij een enkele gelegenheid, staat er, misschien kom ik daar nog op, staat er zelfs dat het onderscheid niet te maken was. Omdat het volk geklank voortbracht en de ene helft van het volk weende, luidkeels gebeurt dat met misbaar, vandaar geschrei. Het hoort hardop te gebeuren, zeker onder de Joden, maar dat even terzijde. Maar een ander deel van het volk juichte en was verblijd. Naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis, namelijk de herbouw van de tempel. Het ene deel weende omdat het nergens op leek, die tempel. Dat leek in ieder geval niet op de oude tempel die ooit verwoest was. Haalde er op gestukken nabij. Maar degenen die de oude tempel niet gekend hadden, die waren dolgelukkig dat er eindelijk een tempel gebouwd werd. Of herbouwd. Wisten ze veel, want die hadden die oude tempel niet gekend. De tempel van Salomo, dat was het idee. Maar dan heb je dus gejuich, geklank, maar in zowel positieve als negatieve toepassing. Maar het is dus een dag met geklank, zodat bazuinen dan wel trompetten geblazen worden. Een dag van gedachtenis, daar kom ik zo op, vers 24 nog steeds. En een heilige samenroeping, maar heilige samenroeping geldt ook voor de gebruikelijke feestdagen. Dat wil zeggen, wat hier vermeld wordt, is nauwelijks iets anders dan wat voor de gebruikelijke feestdagen in het algemeen vermeld wordt. Maar het probleem is dat die andere feestdagen, die worden ook toegelicht. Dat wil zeggen, er is een aanleiding voor het feest, er zijn ook bepaalde verplichtingen voor dat feest enzovoorts. Terwijl hier alleen maar staat, nou het is een feest, eigenlijk zoals alle anderen, maar wat er nou precies mee aan de hand is, staat er niet. In ieder geval niet hier in Leviticus 23. Dus je komt zo niet zo geweldig ver. En dat heeft uiteraard tot gevolg gehad dat dit feest eigenlijk van de Joodse kalender compleet verdwenen is. Want alle andere feesten worden op een of andere wijze gevierd. Zij het dan ook dikwijls nogal verbasterd. Maar dit feest des geklanks kom je niet tegen op de gebruikelijke Joodse kalender. In plaats daarvan vind je gewoon Rosh Hashanah. Dat wordt geacht een feestdag te zijn. Nieuwjaarsdag. Tegenwoordig zelfs twee feestdagen. Want men heeft uitgerekend één dag, dat is misschien te kort. Want je weet nooit precies wanneer de dag begint. Ja, bij zonsopgang, maar het duurt 24 uur voordat hij over de hele wereld is opgegaan. En terwijl hij aan het laatste stuk opgaat, gaat hij aan de eerste kant alweer op voor de volgende dag. Bij de datumgrens namelijk. Dus dat is heel ingewikkeld. En om zeker te zijn dat alle Joden op gelijktijdig over de hele wereld hetzelfde feest vieren, heeft het tot gevolg gehad dat al die enkele feestdagen inmiddels dubbele feestdagen geworden zijn. Want dan weet men zeker dat op een bepaald tijdstip, in elk geval over de hele wereld, alle Joden één en hetzelfde feest vieren. Hebben u dat nog? Het is wat pietluttig, maar dat ben u langzamerhand toch wel gewend, hoop ik. Maar het is een belangrijk idee, denk ik altijd, als wanneer we denken over de opname van de gemeente. Sommigen zeggen, dat moet morgen vroeg zijn bij zonsopgang. Dan zeg ik altijd meteen, waar dan? Of duurt de opname dan toch 24 uur, voordat de zon helemaal overal opgegaan is, zal ik maar zeggen. Tegen de tijd dat de zon hier opgaat, is het nieuws al lang doorgedrongen dat in Oosterse landen, waar de zon veel eerder opgaat dan bij ons, dat daar dan de gelovigen al weg zijn. Dus er klopt iets niet. Zodat het idee van het is een bepaald tijdstip van de dag, dat kun je rustig vergeten, want dat krijg je nergens kloppend. Heb je dat ook nog? Er zijn dus wel dat soort problemen. Goed. Laat maar zitten, want het is niet echt van belang. Wat van belang is, is dat dit feest van de kalender, de Joodse kalender, in de praktijk verdwenen is. Men viert het niet. Men weet nog wel dat het bestond, maar het komt op de kalender niet voor. Er is namelijk iets vreemds mee aan de hand. Het is namelijk mystiek, geheim, geheimzinnig. Wat moeten wij ermee? Enzovoorts. Het enige wat men er nog uit kan halen, wat men wel degelijk doet, dat is de term gedachtenis. Maar dat hoef je er niet uit te halen, want zelfs wij, als wij nieuwjaarsdag vieren in een vreemde maand, januari, genoemd naar Jan waarschijnlijk, een Romeinse keizer gaat onder, nou goed, laat maar zitten, Janus zeker. Maar ik weet het echt niet. Maar in 1 januari, als tegen dat het nieuwjaar wordt, u weet op oudejaarsavond, 31 december, dan wordt het in heel Nederland wordt het langzamerhand heel stil. Er is ook bijna geen verkeer op de weg, toch? Tijdstip van inkeer. Wij zouden graag vooruitkijken naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Het jaar wat binnen enkele minuten dan aan zal breken. Maar ja, dat zien wij niet. Nou, een beetje misschien, maar in ieder geval, laat ik maar gewoon voor mensen in het algemeen spreken, dat weten wij niet. En in plaats van vooruit te kijken, kijken we dus maar achteruit naar wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft. En of dat nou zoveel goeds was, het was als alle voorgaande, denk ik altijd. Of niet? Nee? Bij u niet? Ja, soms. Het hangt er vanaf. Soms niet. Soms wel. Maar in het algemeen, gemiddeld, over een grote groep mensen genomen, blijft het allemaal gelijk. Maar men kijkt terug en het jaar heeft weer niet gebracht wat wij hoopten dat het brengen zou. Er is weer van alles misgegaan en dat soort dingen meer. En wij hebben daar hopelijk niet al te veel last van. Maar de neiging hebben wij natuurlijk ook om onze zonden te overdenken. Of niet? Zeg het mij maar niet, want het gaat mij niks aan. Het is ook niet een goede gewoonte voor ons wedergeboren mensen om dat te doen. Dat meen ik echt. Ik zei niet dat het niet goed was, ik zeg het is geen goede gewoonte. Men moet er geen gewoonte van maken, maar voor oude jaar, eenmaal per jaar denk ik, vooruit. Niettemin, wij doen dat. En de mensheid, wij als gelovigen zijn misschien niet de juiste norm, maar de mensheid in het algemeen doet dat. En dat hoef je dus niet te zeggen, dat doet men vanzelfsprekend. En dat doen de Joden dus ook, officieel, en het wordt zelfs voorgeschreven. Ik ben al die gekke Hebreeuwse namen vergeten, en als ik kan ze u wel vertellen, maar u onthoudt ze ook niet. En bovendien weet ik toch niet hoe je ze schrijft, dus laat me zitten. Maar het is in elk geval zo dat de laatste dagen van het Joodse jaar inderdaad in dit teken staan van het overdenken van de zonde enzovoort. En er wordt ook bijbelgedeelte geciteerd uit het Oude Testament, gebeden, waarin inderdaad gebeden wordt of de Heer de zonde niet weer wil gedenken, of dat hij ze wil wegdoen in een zee van vergetelheid, want dat soort woorden komen allemaal in het Oude Testament voor. Enzovoort, en het is de Joden niet onbekend. Maar de gedachte is, men gedenkt aan wat geweest is. En dat is ook de term die hier staat. Maar dat is het enige wat je hiervan feitelijk nog terugvindt op de Joodse kalender. Men is het gewoon kwijtgeraakt. Het enige wat er overigens nog van vermeld wordt in de Bijbel, want er wordt wel degelijk iets meer van vermeld, vinden wij in nummer 29... Maar dat is niet toepasbaar op de Joodse kalender, want heeft van doen met het brengen van bepaalde offers. En u weet, sinds dat er geen tempel meer is, is ook de offerdienst, ook onder het Jodendom, gestaakt. Maar er staat in nummer 29 vanaf vers 1. Desgelijks in de zevende maand, want vanaf hoofdstuk 28... in elk geval vanaf vers 16 worden ook die hoogtijden genoemd. Maar 29 vers 1 zegt dan desgelijks in de zevende maand op de eerste der maand. Dat is hem dus. Zult gij een heilige samenroeping hebben? Maar dat stond al in Leviticus. Geen dienstwerk zult gij doen? Stond ook in Leviticus. Het zal u een dag des geklanks zijn? Stond ook in Leviticus. Maar gedachtenis wordt hier weer weggelaten. Staat er niet bij. Wat er wel staat is, dan zult gij een brandoffer ten lieflijke reuk den heren bereiden, jonge var en ramzeven voorkomen, eenjarige lammeren, en hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd, 3/10 tot de var, 2/10 tot de ram, 1/10 tot een lam, tot die 7 lammeren toe, en een geitenbok ten zondoffer om over lieden verzoening te doen, behalve het brandoffer der maand en zijn spijsoffer, en een gedurig brandoffer en zijn spijsoffer met hun drankoffer naar hun wijze ten lieflijke reuk ten vuuroffer den heren. Want vers 6 vermeldt alsnog dat deze eerste der zevende maand niet alleen dat feest des geklanks is uit vers 1, maar het is bovendien gewoon Rosh Chodesh. Dat wil zeggen, het is het begin van een nieuwe maand. En voor het begin van een nieuwe maand stonden al voorschriften. Hebben u dat? Elke eerste van de maand, elk officiële verschijnen van de nieuwe maan, zouden namelijk die offers gebracht worden zoals ze in vers 6 staan. En wat hier dus staat, is dat in de eerste van de zevende maand, bovendien, dat wil zeggen behalve het voorschrift dat er al was voor elke eerste van de maand, dat bovendien deze offers gebracht zouden worden van vers 2, 3, 4 en 5. Het komt er dus bij. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat ook juist dit tot gevolg heeft dat deze bijzondere dag aan betekenis verliest, omdat elke eerste van de maand al een feestdag is. Dat staat ook op elke Joodse kalender vermeld. Elke eerste van de maand Rosh Chodesh, met de voorschriften die daarbij horen. En dat het dan een speciaal feest is op de eerste van de zevende maand, dat verdwijnt gewoon, dat valt daarbij in het niet. En bovendien, we hebben nou nog niet gelezen waar het nou precies voor staat, wat nou de aard is van het feest. Toch? Het wordt nergens aan gerelateerd, gewoon de eerste dag van de maand. Dienst, geen dienst, want ja, het is een erkend Joodse feestdag, maar wat dan? En er moeten offers gebracht worden, maar er wordt zo sumier vermeld dat er nauwelijks wat mee aan te vangen is. Waar staat het voor? De Bijbel zegt het niet. Nou, weet ik nooit precies wat ik het eerst. Laat ik eerst maar even vertellen wat de Joden ermee doen. Die doen met die dag dus feitelijk niks. Het is gewoon nieuwjaarsdag. Dat is alles. Maar ze beschouwen deze dag als de eerste van een reeks van 10 dagen. En de 10e dag van die reeks is uiteraard de 10e van de zevende maand, namelijk Grote Verzoendag. Het grootste feest uit heel het Joodse jaar. En ook dat heeft trouwens tot gevolg dat deze dag, de eerste van de zevende maand, een beetje ondergeschoven raakt. Want men leeft toe naar die allergrootste feestdag uit het hele jaar, Grote Verzoendag. Heb je dat? Het verdwijnt een beetje. Niettemin, dit Rosh Hashanah, dit Joods nieuwjaar, wordt beschouwd als de eerste dag van een reeks van 10 dagen die genoemd worden dagen van boete. Ik weet nooit hoe je die Hebreeuwse termen nou precies moet vertalen, maar dat is wel wat het is. 10 dagen van boete. 10 dagen ook van vasten, tot op zekere hoogte. Dat wil zeggen een betrekkelijk vasten, want de 9e mag weer niet gevast worden, want de 10e is al een vastendag, Grote Verzoendag namelijk. En als je de 9e ook al gevast hebt, kan dat problemen opleveren. Dus de 9e moet je weer wel eten, maar de 10e dan weer niet. Begrijp je wel? En de eerste en de tweede dag van deze reeks van 10 zijn de 2 dagen nu op de Joodse kalender van Rosh Hashanah. En dat is feest. En dan mag het dus eigenlijk ook niet gevast worden. Maar officieel zijn het 10 vastendagen, zijn het 10 dagen van boetedoening. En de dagen daarvoor, aan het einde van het Joodse jaar dus, de laatste dagen van de 6e maand, zijn de dagen van gedachtenis, gedenken van zonde, zou ik maar zeggen, overdenken van goed gegaan is, wellicht wat je verkeerd gedaan hebt, want daar ligt de nadruk op. Men leeft per slot onder de wet. Dus er geschiet uitdrukkelijk gedachtenis der zonden. Ik vind het vermakelijk om de term zo te lezen in de Joodse, ook Nederlands-Joodse literatuur. Want aan de andere kant lezen wij juist in Hebreeën 7 dat bij ons geen gedachtenis van zonde zou zijn onder het nieuwe verband. En Hebreeën 8 trouwens al. Dat hebben we toch. Maar goed, gedachtenis van zonde. En als dan Joods nieuwjaar aanvangt, dat is eigenlijk het feest des geklanks, maar die term kennen ze eigenlijk niet meer. Dan beginnen de dagen van boetedoening, van vasten en van gebed en van inkeer en zo. Voorgeschreven gebeden die allemaal tot doel hebben vergeving te vragen, vergetelheid te vragen van de zonde, te vragen om genade, wel degelijk. In de praktijk helpt het niet veel, omdat het gewoon voorschriften zijn en men zegt ze na. En het is niet werkelijk bekering uiteraard, dat begrijp u toch. Maar het is gewoon voorgeschreven ritueel. 10 dagen lang tot Grote Verzoendag. En op Grote Verzoendag worden dan officieel de zonden des volks weggedaan. Want de hoge priester zou op Grote Verzoendag verzoening doen voor de zonden des volks. Maar dat betekent wel dat deze 10 dagen... op de Joodse kalender althans, bestemd zijn voor het komen tot inkeer, komen tot vragen om vergeving, om genade en wat het maar wezen mag. Dat heb je toch, hopelijk, hè? Nou, meer is er vanuit Joodse kring niet te vertellen. Want voor zover er gebruiken zijn onder de Joden, zijn ze over de hele wereld zo verschrikkelijk verschillend. En dikwijls gewoon ontleend aan plaatselijke gebruiken onder de heidenen. Dus het heeft geen enkele zin om daar verder op in te gaan. Het is leuk, maar je hebt er niks aan, hè? Nou goed. Maar het eigenaardige is dat dezezelfde dag wel degelijk elders in de Bijbel voorkomt. Begrijp je me goed? Als feest des geklanks vinden we hem echt alleen maar in Leviticus 23 en Numeri 29. Niet meer, het wordt nergens meer genoemd. En Rosh Hashanah, nieuwjaarsdag, als zodanig, wordt ook nergens genoemd. Heel de Bijbel niet. Dus het blijft een wat mysterieuze aangelegenheid. Wat wij wel vinden, omdat het ermee te maken heeft, zijn de uitspraken in Numeri 10. Maar daar wordt het feest niet genoemd hoor, en de datum ook niet. Maar het heeft er iets mee van doen. Namelijk, Numeri 10 vanaf vers 1 verder sprak de Heer tot Mozes zeggende: maak u twee zilveren trompetten. Van dichtwerk, smeedwerk dus, is het eigenlijk. Van dichtwerk zult gij ze maken. En ze zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht des legers. En optocht heeft te maken met het optrekken, want dat is wat het is. Het optrekken van het leger, dus er wordt mee geblazen voorwaarts mars. Dat is het eigenlijk. Maar ook de samenroeping der vergadering. Wij hebben de kerkklokken het christendom heeft de kerkklokken daarvoor uitgevonden, maar de Bijbel schrijft voor deze zilveren trompetten. Daar is, zeg ik op voorhand, iets eigenaardigs aan, omdat naar Bijbels voorschrift, maar ik kan u moeilijk dit schriftplaatsen laten zien, dat neemt zo verschrikkelijk veel tijd, maar naar Bijbels voorschrift zou daarvoor gebruikt worden de shofar, de ramshoorn, want dat is wat de shofar is. De ramshoorn, u weet wel, waar zo'n lelijk geluid uitkomt. Het is een mooi ding op de kast, maar het geluid kan ik niet bijster waarderen. Het is een zeer klagelijk geluid. Nou goed, ik zal het niet met de klank van het apparaat vermoeien. Ik had het mee moeten nemen. Dus, zilver trompet heb ik niet meer, maar dat had ik Johan Bos moeten vragen. Maar vooruit. Maar de eigenaardigheid is dat voor deze zaken, als het optrekken van het leger en voor het verzamelen van de vergadering van Israël, werd al gebruikt volgens Bijbels voorschrift de ramshoorn, de shofar, in het Nederlands gewoon vertaald met bazuin. Als de bazuin zou klinken, dan zou men dit doen of dat doen. En als de bazuin klinkt in Hebron, wat was er dan? Wordt Absalom koning, maar laat maar zitten. Maar dat soort uitspraken vind je in de Bijbel. Een nieuwe koning wordt de bazuin geblazen. Als het leger moet optrekken, wordt de bazuin geblazen. Het is eigenlijk hetzelfde, want in beide gevallen betekent gewoon dat men moet verzamelen rond en zich onderwerpen aan en ter beschikking stellen van de koning. Ik kan niet missen, want een bazuin is een ramshoorn en een hoorn staat voor koningschap. Heel de Bijbel door. En als de bazuin klinkt, de ramshoorn klinkt, dan wil het gewoon zeggen dat de koning roept. De hoorn brengt geluid voort, de koning roept. En men zou dus verzamelen tot de koning, of omdat er een nieuwe koning is, of gewoon omdat er, want het was tamelijk gewoon, men zou verzamelen voor de strijd, onder aanvoering van de koning. Dat is gewoon het idee. Niettemin wordt hier apart, en dat is het gekke van het verhaal, gesproken over gelijksoortige apparaten, maar nou niet hoorns, natuurlijke hoorns, ramshoornen namelijk, maar nu trompetten. En twee, slechts twee, niet meer, twee trompetten. Ramshoornen zijn er genoeg, maar trompetten. Twee zilveren trompetten, ook nergens anders van. Het heet de koperinstrumenten bij ons, trompetten. Maar hier zijn ze van zilver, je mag aannemen van massief zilver. Ja, het heeft gevolgen voor de klank, maar vooruit. Tot samenroeping der vergadering en tot optocht optrekken van het leger. Dan staat er: als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden. Tot Mozes in dit geval, want hij fungeert in de praktijk als koning. Zal de hele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Voor de ingang dus van de tabernakel. Later officieel uiteraard de tempel, maar die was hier nog niet. dan is het wat ongelukkig vertaald, maar dan staat er... Maar als zij met de ene zullen blazen, dat is niet de ene, het idee is... Als zij één toon zullen blazen, één gewone, lange, rechte toon... En ik verzeker u dat het niet eenvoudig is om dat te doen. Maar één mooie, strakke, lange, rechte, luide toon... Als ze met één zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden, de duizenden van Israël. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dat wil zeggen meerdere tonen. U weet wat gebroken akkoorden zijn. Een akkoord is het samenklinken van meerdere tonen. Maar een gebroken akkoord wil zeggen dat de tonen achter elkaar gespeeld worden. In plaats van gelijktijdig. Nou goed. Als je met een gebroken geklank, het is dus gewoon de muzikale term, wanneer je met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. En dan staat er, en als gij, maar daar geloof ik niks van, gewoon, of maar als gij, maar ik lees het gewoon als en als gij, of namelijk als gij, ten tweede, of met twee tonen, met een gebroken geklank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Dat wil zeggen, een rechte toon, dan moeten de oversten verzamelen. En een gebroken geklank, dan zullen de legers optrekken. Weer een gebroken klank gaat de volgende groep op pad, enzovoorts. Dat zijn gewoon signalen die hier worden afgesproken. Maar dan staat er... Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken. Een rechte noot voor het verzamelen. En dan, en de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen. En zij zullen uw lieden zijn tot een eeuwige inzetting. Dat betekent niet altijd durend, want er staat achter bij uw geslachten. Dus het betekent niet... Eeuwig in de zin van tijd, maar eeuwig in de zin van plaats of toepassing. Dat betekent voor al uw geslachten. Niet voor altijd, maar voor al uw geslachten. Dat heb je toch, hè? De betekenis van het woord eeuwig. Dus eeuwig is niet slechts een tijdsaanduiding. Kan ook heel goed gewoon een plaatsaanduiding zijn. Of hoe je dat maar noemen moet. En dus eeuwige inzetting, namelijk niet altijd blijvend, maar wel voor al uw geslachten, wie het ook is. Onbeperkt. Dan staat er, en wanneer gelieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwd, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw schat, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid en uw gezette hoogtijden en in de beginselen uw maanden. Daar hebben we het, elke eerste van de maand. Zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen en over uw dankofferen. En ze zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw schats. Ik ben de Heere, uw God. En wat wij dus lezen hier, is in feite, zijn dezelfde woorden die gebruikt worden voor het specifieke feest des geklanks. Want hier gaat het over geklank. Het gaat over gezette hoogtijden, het gaat over feest, namelijk uw vrolijkheid. Het gaat over gedachtenis, vers 10, en het gaat over uw offers en het gaat over elke eerste van de maand. Maar na de volgende vraag is, wat is er nou zo bijzonder aan de eerste van de zevende maand? Dat is niet te zeggen. Het is net als alle eerste van de maand, alleen het heet anders. Het feest des geklanks, maar alle eerste van de maand is al geklank en is al feest. Het verschil is niet eens te geven. Verder vragen wij ons af, zou dat dan een speciaal feest zijn met de twee zilveren trompetten? Het antwoord is nee. Elke eerste van de maand staat hier, zouden die twee zilveren trompetten geblazen worden. Maar uit andere plaatsen leren wij dat elke eerste van de maand de shofar geblazen wordt. Tegenwoordig is dan ook dat de commentatoren, Joodse zowel als christelijke, het onderscheid tussen de bazuin en de trompetten niet eens maken. We gaan ervan uit dat het toch om hetzelfde gaat. Maar de bazuin is een hoorn, een ramshoorn en trompetten zijn alleen deze twee zilveren trompetten. En om het nog lastiger te maken, later in de geschiedenis, de dagen van de koningen, blijkt dat er veel meer dan twee trompetten waren, want de priesters bliezen op trompetten en het waren er echt meer dan twee. Zodat daar die twee ook allemaal al zoek geraakt zijn. Kortom, je kunt er zo weinig mee, maar de volgende vraag was natuurlijk... Wat is er nou zoveel bijzonders aan het eerste van de zevende maand? Feest des geklanks. Maar nu hebben we een ander probleem, hè. Wat is er nou zo bijzonder aan die twee zilveren trompetten? Want wat hier van die trompetten beschreven staat, wordt ook beschreven van de shofar. Toch moeten ze speciaal gemaakt worden. En geblazen, enzovoort. En het antwoord is, dat weten wij niet, want het staat nergens. Het is domweg niet te vinden. Dus zoeken we maar weer gewoon, ik weet het, dat is onbevredigend, maar dat kan ik ook niet helpen. Dus zoeken we weer verder en is de volgende vraag, komt dan misschien die trompetten nog voor? Nee, die twee niet, wel veel meer dan twee. Dus daar heb je niks aan. Wat hebben we dan nog meer? Komt dan misschien de eerste van de zevende maand nog wat vaker voor in de Bijbel? Ook zonder de verwijzing naar het feest des geklanks. En dat is inderdaad waar. Twee keer, ongeveer in dezelfde tijd, nou met enige tientallen jaren ertussen, maar wel bovendien onder dezelfde omstandigheden. De eerste is die van Ezra 3, de andere is Nehemia 8, maar ik ga eerst naar Ezra 3. Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar het was zo dat in 538 het eerste, en in 536, sorry, 536 het eerste jaar van Kores de Perziaan, kregen de Joden toestemming om terug te keren uit de Babylonische ballingschap. En een deel deed dat ook. En het wordt beschreven in de eerste paar hoofdstukken van dit Bijbelboek. Ezra. En er wordt zelfs een opsomming gegeven van wie er terugkeerde. En het was onder leiding van een Zerubabel, zijnde in die dagen de erfgenaam eigenlijk van de troon van David. Maar ja, van een koninkrijk of van een troon was geen sprake, bleef ook geen sprake. Maar niettemin, de lijn van erfgenamen wordt gevolgd. Vandaar dat we de naam Zerubabel ook tegenkomen in Matthäus 1 en Lucas 3, in het geslachtsregister uiteraard van de Heer Jezus. Maar onder leiding van degene die eigenlijk het hoofd was van heel het volk, in ieder geval van de stam, van Juda, onder zijn leiding komt een verzameling volk terug uit de ballingschap. En dat is zojuist beschreven en dan komen we in hoofdstuk 3, vers 1 van Ezra, waar staat: toen nu de zevende maand aankwam, of dat nou nog voor het begin is van de zevende maand, of dat het al in het begin is van de zevende maand, ik denk dat de uitdrukking slaat op de laatste dagen van de zesde maand. Het liep tegen het nieuwe jaar, dat is het eigenlijk, hè? Toch? Nou goed. Toen nu de zevende maand aankwam, we zullen dat zo zien namelijk, en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk als één man, want dat is wat er echt staat, u weet hè, een enig in de Statenvertaling, dan moet je eigenlijk een van de twee dingen doen, hè, maar ik ben geneigd enig door te strepen en accenttekens te zetten op een. Beter is om het andersom te doen. Een weglaten en enig, daarvan moet je gewoon weten dat het het telwoord één is, hè? Één. Als één geheel, als één man. Verzamelde zich het volk als één man te Jeruzalem. En u weet dat het volk zou verzamelen. Dan zou dat moeten gebeuren, normaal gesproken, door het blazen van de shofar, dan wel het blazen van de twee zilveren trompetten. Of ze die nog hadden, weet ik niet, maar dat doet weinig ter zake nu. Maar het volk verzamelt zich. Bovendien, de eerste van de zevende maand zou, volgens wat we gelezen hebben, een heilige samenroeping zijn. Toch? Nou goed. En hier verzamelen ze inderdaad. En daar staat er: en Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël. Waar het over gaat is over Zerubabel en Jeshua. De een is namelijk de erfgenaam van de troon en de andere is officieel de hoge priester. De koning dus en de hoge priester eigenlijk. Nou goed, zij bouwden het altaar des Gods van Israël. Ze kwamen terug uit de ballingschap. De zevende maand breekt aan langzamerhand. En ze bouwen het altaar op, want er is nog geen tempel. om daarop brandofferen te offeren gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. En zij offerden daarop brandofferen den Heere, brandofferen des morgens en des avonds. En daarna staat er, en zij hielden het feest der loofhutten. En loofhuttenfeest begint op de 15e van de 7e maand. Let op dat grote verzoendag hier niet eens genoemd wordt. De 10e van de 1e maand. Maar goed. Ze hield het feest der loofhutten, gelijk geschreven is, en ze offerde brandofferen dag bij dag in getal naar het recht van elk dagelijks op zijn dag. Want dat is ook voorgeschreven, de offers die gebracht moeten worden op elke dag van het zevendaagse feest van loofhutten. Vers 5. Daarna ook het gedurig brandoffer en van de nieuwe maanden en van alle gezette hoogtijden des Heren. Begrijp je me goed, dat daarna wil dus zeggen vanaf die datum. En spreekt dus over de maanden en zelfs jaren die volgden. Daarna, vanaf dat tijdstip, vanaf deze zevende maand, begon men dus die feesten te vieren, om zo te zeggen. Waaronder de nieuwe maanden en alle gezette hoogtijden des Heren die geheiligd waren, ook van een ieder die een vrijwillige offer aan de Heren vrijwillig offerde. En daarna weer terug naar deze datering. Vers 6 zegt namelijk, van de eerste dag af der zevende maand begonnen zij de Heren brandofferen te offeren. Dat kan alleen als voor de eerste van de zevende maand inderdaad dat altaar was opgericht. En dus betekent die uitdrukking in vers 1 dat het nog niet gaat om de zevende maand, maar nog om de zesde. De dagen voor de eerste van de zevende maand. Maar let op, er wordt niet vermeld dat het daarbij gaat om Rosh Hashanah. Dus niet gaat om Joods nieuwjaar, het wordt niet genoemd. En ook wordt niet verwezen naar het officiële feest des geklanks. Beide worden weggelaten. Het is net of het een gewone datum is. Nou ja, het is de zevende maand. En zelfs Grote Verzoendag wordt niet genoemd. Wat wel genoemd wordt is feest van loofhutten. Van vers 6. Van de eerste dag af de zevende maand begonnen zij de Heren brandofferen te offeren. Doch de grond van de tempel des Heren was niet gelegd. Er was nog geen tempel, zelfs nog geen fundament. Het enige wat er was, was één altaar. Ze waren teruggekeerd uit Babylonische ballingschap, een deel van het volk. En ze hebben een altaar gebouwd en ze vanaf dat tijdstip begonnen ze de feesten te vieren. Hebben jullie dat? Nou goed. Nou, meer is er niet, want daarna staat er, zo gaven ze geld aan de houwers en werkmeester voor spijsdrank en olie. Er wordt personeel aangenomen, er wordt materiaal ingekocht en men begint met de aanvang van den herbouw des tempels. En het duurt tot in het tweede jaar hunner aankomst voordat er maar een begin mee gemaakt wordt, staat er dan. En dat is vers 8. Dus meer weten we nog niet. Wel dat met ingang van de eerste van de zevende maand deze feesten gaan gevierd worden. En dat er dus met ingang van de eerste van de zevende maand een herstel is van een vorm van Joodse godsdienst. Ook maar het allereerste begint, moet ik zeggen, maar niettemin, daar begint het. De eerste van de zevende maand, volgens Ezra 3, vers 6. Nou goed. Daarna komen wij terecht in Nehemia, hoofdstuk 8. Dat is weer tientallen jaren later, maar nog steeds in de dagen van terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Want ja, het is een wat lastig verhaal. Eerst dat kleine groepje terug onder Zerubabel, het bouwen van een altaar. Daarna begin met de bouw van de tempel, onder Ezra. Daarna een toestemming om die tempel weer te verfraaien enzovoorts. Maar pas bij Nehemia, en dan zijn we een jaartje of 90 of zo verder, pas onder Nehemia keert Nehemia terug met een deel van het volk en begint dan aan de herbouw van de muren van de stad. En dus de herbouw van de stad als stad Jeruzalem. Dat is ook het tijdstip van het begin van de 70 weken van Daniel. Maar goed, waarna wij terecht zijn in Nehemia 8. En verbazend genoeg, het is tientallen jaren later, maar er staat in vers 1, als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren. Komt u dat nou bekend voor? Hebben we net gelezen in Ezra. Maar echt, vele tientallen jaren daarvoor. Als nu de zevende maand aankwam, dat zijn dus toch weer de laatste dagen van de zesde maand, de dagen van gedachtenis onder de Joden, van zonde, gedenken en vergeving vragen en dat soort dingen meer. En de kinderen Israël in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als één man. En het gaat echt niet over dezelfde gebeurtenis, hoor. Verzamelde zich het volk als één man op de straat voor de waterpoort, waar dat maar wezen mag. En zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. En Ezra, de priester, vindt altijd vermakelijk. Hij krijgt altijd een titel mee, maar de ene keer heet hij Ezra de schriftgeleerde en de keer erop heet hij Ezra de priester. Dat is in de praktijk eigenlijk hetzelfde, althans het hoort zo te zijn, want de priesters worden geacht schriftgeleerden te zijn en de belangrijkste functie van de priester is immers het woord Gods te handhaven en te onderwijzen. En Ezra heet dus beurtelings de priester of de schriftgeleerde. En ik geloof dat hier ergens in dit hoofdstuk één keer zelfs de priester de schriftgeleerde wordt genoemd. Maar goed, Ezra de priester, vers 3, bracht de wet voor de gemeente, die dus verzameld was, met shofars dan wel met zilveren trompetten, bij de mannen en vrouwen, heel het volk, en allen die verstandig waren om te horen. Ik vind dat een prachtige tekst, hoor. Die verstandig waren om te horen. Naar de wet Gods namelijk. Nou goed. En dat was op de eerste dag der zevende maand. En als u het mij vraagt, eigenlijk is dit de eerste, maar daarmee ook de laatste keer waarop deze datum in de Bijbel een rol van enige betekenis speelt. Want nou gebeurt er echt wat. Wat we net lazen in Ezra, ja, er werden offers gebracht volgens het voorschrift. Maar wat er nou zo bijzonder was aan de datum, geen enkele verwijzing, en je leest er dan ook heel gemakkelijk overheen. Hier ook geen verwijzing naar het feest des geklanks, of naar zilveren trompetten, of wat het maar wezen mag. Maar er gebeurt wel iets bijzonders. Wat er namelijk gebeurt is dat het volk teruggekeerd is uit de Babylonische ballingschap, de stad gebouwd heeft, en dan verzamelt zich het volk. En het volk zegt tot Ezra, want daar staat er, zij zeiden tot Ezra dat hij het boek der wet van Mozes zou halen. Dat is eigenaardig genoeg, want hier wordt van onderaf, vanuit het volk, gevraagd om de wet Gods. Toch? En Ezra zegt, oké, en hij brengt de wet voor. Voor mannen en vrouwen, namelijk voor allen die verstandig waren om te horen. En wel op de eerste dag der zevende maand. Het feest des geklangs. Rosh Hashanah, maar het staat er niet bij. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is. Dat is straat is eigenlijk breedte, dat is wat het woord echt betekent. En dus gaat het om het plein, de ruimte voor de poort. Zoals gebruikelijk, dus overal zo bij poorten. Er is meteen een plein achter, voor allerlei doeleinden. Maar op dat plein verzamelt zich het volk. En dat is bij de waterpoort, dat is typologisch natuurlijk, want waarom heet deze poort de waterpoort? Daar heb ik dus nagevraagd en sneek, maar die begrepen ze niet daar. Ja. Omdat men door die poort uitgaat om water te halen van buiten de stad uiteraard. Of dat door die poort het water de stad binnengebracht wordt. Maar de aardigheid is natuurlijk dat water een beeld is van het woord van God. En meer in het bijzonder ook van de beloften Gods. Water uit de putten, dan wel de bronnen. Heb ik eens nagevraagd aan Isaac. Weet je wat die bronnen allemaal is? Het is een beeld van de beloften Gods. En meer in het algemeen van het woord Gods. En dus tegenover de waterpoort gebeurt dit. Hij las daarin, voor de straat die voor de waterpoort is, van het licht aan tot op de middag. Dus vanaf zonsopgang, dan moet het dus op oudejaarsdag uiterlijk geregeld zijn geworden, nog in de zesde maand. Dat heb je toch, hè? Goed. Hij deed dat tot op de middag voor de mannen en vrouwen en de verstandigen. En ik lees het als namelijk de verstandigen. En de oren des ganse volks, dat wil zeggen namelijk de oren des ganse volks, waren naar het wetboek. Dat wil zeggen, ze luisterden naar het woord zoals het werd voorgelezen. Let even op, want anders ontgaat het u. Wij willen graag weten wat er voorgelezen werd. Dat staat er niet. Dus het blijft geheimzinnig. Hoe dan ook. Lees maar verder. Vers 5. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hoge houten stoel. Dat noemen wij een preekstoel. Een hoge houten stoel. Die zij tot die zaak gemaakt hadden, was er speciaal voor gemaakt. Een verhoging van hout. En daarop stond Ezra, de priester. Die hebben we toch een... Waar het op slaat is uiteraard gewoon op het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar is een uitbeelding van. Een verhoging die zijn oorzaak vindt in hout. Toch? Eenvoudig gezegd. De kruisiging, maar ik persoonlijk vind die te eenvoudig. Want dan wordt het, daarna krijg je namelijk problemen ook. Want dan zei je het kruisiging een verhoging. Kruisiging was een vernedering, dus dat lukt ook niet echt. Maar dan zeg ik, nee, het was ook niet het kruis. Het was de ark des verbonds. Hout, een verhoging, een troon namelijk. Hout, want hoe je het ook keert of wendt, de ark des verbonds zag er wel van goud uit, maar het was oorspronkelijk gewoon van hout. Een houten kist. En waar diende die houten kist oorspronkelijk voor? Om de wet in te bewaren, opdat hij niet opnieuw zou stuk vallen. Later heeft men de houten kist overtrokken met goud, en zo werd het de ark des verbonds. Niettemin, de twee stenen tafelen bleven er gewoon in. En hier heb je het hele beeld bij elkaar. Hout en Ezra daarop. Ja, of hout overtrokken met goud, het maakt mij niet zoveel uit. Ezra, de priester en de schriftgeleerde, is gewoon een beeld van de opgewekte Christus uiteraard. Dat is waar het over gaat. Nou goed. Een hoge houten gestoelte, die zij tot die zaak gemaakt hadden. En nevens hem stond, nou ja, er stonden heel veel mensen, daar vertel ik u toch niks over. En ik zou ook niet weten wat eigenlijk daarover te vertellen valt, want dat acht ik ook hoogst geheimzinnig. Maar vooruit. Vers 16. En Ezra opende het boek voor de ogen des ganzen volks, want hij was boven al het volk. Zie je wel dat het gaat om een verhoogde positie van deze priester dan wel schriftgeleerde. Met het woord Gods in zijn hand, hij is gewoon een beeld van Christus die het woord Gods is. Uitermate verhoogd en boven al het volk. Dat is een uitbeelding van het nieuwe verbond eigenlijk. Maar goed. Ezra opende het boek voor de ogen des ganse volks. Hij las het voor de oren des ganse volks. En er staat, en als je het opende, stond al het volk. En als het staat, is het altijd een beeld van opstanding, want normaal doet men dat zitten tot vandaag in de synagoge. En zelfs in de, hoe heet dat, de yeshiva, in het Joodse leerhuis, bij de synagoge, leren, ook in de zin van onderwijs ontvangen, doet men zittend. Dat is de normale gang van zaken. Als je dus, daarom heet het ook een leerstoel hebben enzovoorts. Daarom leert de schrift ook dat men rust moet hebben, anders kan men niet leren. Als je onderwezen wil worden in het woord Gods, moet je eerst rust hebben gevonden. Zitten, rust hebben en dan kun je onderwezen worden. Gebeurt altijd zittend, behalve deze keer. Het is staandend, maar dat is omdat het een uitbeelding is van opstanding. Voor de gelegenheid. En dus staat Ezra, stond voor de ogen van al het volk. En dus stond ook heel het volk. En dan weer verder. Vers 7. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En al het volk antwoordde amen. Amen. Twee keer. Met opheffing hunner handen. En zij neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Heel het volk. Nadat ze het woord hoorden. En dan weer verder. En Jezua en Bani, Serepja, Jamin, Akut en wat het allemaal wezen mag. De lui die net al genoemd werden. Namelijk de Levieten, er staat dan en de Levieten in vers 8. Ik lees het als namelijk de Levieten. Dit zijn Levieten namelijk. Onderwezen het volk in de wet. Want de Levieten zijn er ten dienste van de priesters, dat weet je. En eventueel vervullen ze zelfs priesterlijke dienst. Zo ook hier. En let op dat de naam Jezua vooraan staat. Dat komt van Jozua en het is hetzelfde als Jezus. Dat is volstrekt dezelfde naam. Ook aardig natuurlijk. Maar dan verder. Zij onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. Dat wil zeggen, ze onderwezen het volk in de wet terwijl het volk stond en bleef staan. Ze bleven staan, ze liepen niet weg, ze bleven luisteren. naar het voorlezen en naar het verklaren van de schrift. En het werd door meerderen gedaan. Door Ezra in de eerste plaats, maar ook door deze levieten. En dan staat er, en zij lazen het boek. Dus ze lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk. Namelijk de zin verklarende. En zin staat voor betekenis, hè? Wat er de zin van is. Zij lazen in het boek in de wet Gods duidelijk, namelijk de zin verklarende. Zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. Want er blijft een algemeen Bijbels gegeven dat men niet onderwezen wordt gewoon doordat men de Bijbel leest. Maar men leest de Bijbel en men laat hem zich uitleggen. Sorry, maar dat is nou helemaal zo. Dat heb ik dus nagevraagd aan een kamerling. Zeg ik altijd. U weet wel, hij las een Bijbel, maar dat was niet voldoende. De heer stuurde iemand naar hem toe. En die vroeg aan hem, verstaat gij wat gij leest? En hij zei, hoe zou ik kunnen? Dat is niet te begrijpen. Ze hebben dan misschien een speciale vraag. Ja, hij had een vraag, over wie gaat het hier? Zegt de profeet dit over zichzelf of over iemand anders? Het antwoord is altijd over iemand anders. Over wie dan? En dan is het antwoord ook altijd. Bijna altijd, maar als regel dan gaat over Christus enzovoorts. Dat moet verklaard worden. Daarom, zegt ook het Nieuwe Testament, heeft God aan de gemeente gegeven, sommigen tot leraars. Excuus, want ik spreek niet graag over dit soort thema's. Maar het is nou eenmaal een Bijbels gegeven. Het woord zou namelijk niet gelezen worden, het woord zou gepredikt worden. En als men het gehoord heeft, zou men in de schrift onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dat is de normale gang van zaken. En voor zover ik wat geleerd heb, heb ik het ook inderdaad zo geleerd. Eerst horen en daarna onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Nou goed. Maar zo gebeurt het hier ook, hè. Let op hoe duidelijk er staat, hè. Vers 8 zegt, zij onderwezen het volk. Vers 9 staat, hoe ze het deden, zij lazen in het boek in de wet Gods. Duidelijk. Namelijk, ze verklaarden de betekenis ervan. Namelijk, zij maakten dat men het verstond in het lezen. Want dat is de enige echte goede methode van Bijbelstudie. Als het goed verklaard is, dan moet degene aan wie het verklaard is daarna in staat zijn bij het gewoon lezen van de Bijbel de dingen te begrijpen. Heb je dat? Iemand moet het je een keer uitgelegd hebben wellicht, maar als dat gebeurd is, moet je daarna gewoon in je Bijbel terugvinden en vergeet je hopelijk van wie je het geleerd hebt. Eenvoudig omdat ons geloof zou niet gebaseerd zijn op iemand die ons het een en ander heeft wijsgemaakt, maar zou gebaseerd zijn op wat wij zelf in de schrift lezen. Dat is waar het om gaat. En hier staat het dus al. En dan staat er, vers 10, en Nehemia, bijgenaamd Hatersata, als ik zo'n naam had, liet ik me ook Nehemia noemen, is veel makkelijker. Maar goed, dezelfde is Hatersata, Nehemia dus. En Ezra, de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Let op, deze dag was volgens vers 3 de eerste dag der zevende maand. Ik zeg weer, geen verwijzing naar Joods nieuwjaar, geen verwijzing naar feest des geklanks. Wel, vers 10, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet. Op grond van oudjaar, zeg maar nieuwjaar, zou reden zijn tot rouw. Volgens de tegenwoordige Joodse kalender moet men zelfs rouw bedrijven. Zijn het dagen van rouw, van boete, van bekering, of hoe ze dat maar noemen. Maar Nehemia zegt, bedrijf geen rouw, weent niet. Want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. En nou willen we dus toch nog steeds weten. Kijk, begrijp je goed, één dag, hè? Eén Joodse Bijbelstudiedag meegemaakt. Nou, dat is niet helemaal van zonsopgang, maar we houden pas laat na de middag op, dus vooruit. Maar op één dag de wet lezen en verklaren, dat zijn officieel alle vijf boeken van Mozes, hoor. Dat is de Torah, dat is de wet. Dat kan dus niet, zodat ze een bepaald deel uiteraard gelezen hebben. Net zo goed als bij die kamerling, de rol van Jesaja. Maar hij las het deel waar staat, enzovoort. En dat was een deel van over gelijke schapen dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Het was een specifiek deel uit Jesaja, namelijk Jesaja 53. Maar de vraag is, welk deel van de wet is hier nou besproken geworden? Wel, dat weten wij niet. We weten alleen dat ze een bepaald gedeelte gelezen hebben en dat het gedeelte aan hen verklaard werd en dat het voor hen reden was tot rouw. Maar dat vervolgens gezegd werd dat men geen rouw zou bedrijven. Eigenaardig genoeg, want ik doe het er echt niet om. Het herinnert mij niet aan Jesaja 53, maar wel aan de eerste verse van Jesaja 54. Want daar wordt ook tot Israël gezegd door de Heer, weent niet, geen rouw enzovoorts. Want aan uw smaadheid zal niet meer gedacht worden en dat soort dingen meer. Maar hiervoor lees je zelf de woorden. Nou goed, laat maar zitten. Maar er staat dus dat men blij zou zijn. Deze dag is de Heer uw God heilig, vers 10, bedrijf geen rouw, weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden, welke woorden het dan ook waren, want het blijft inderdaad geheimzinnig. We weten het niet. Voort zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete. Dat wil zeggen, dat was oproep tot feest. En in de Joodse kalender zijn het tot vandaag dagen van vasten, maar hier... Gaat, eet het vette, drinkt het zoete en delen degene die voor welke, aan degene voor welke niets bereid is. En delen staat hier gewoon voor geschenken. Hè? U weet wel, iets uitdelen, dat is wat het is. Delen zijn dus geschenken. Want deze dag is onze Heere heilig. Dat is de tweede keer, in vers 11. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren is uw sterkte... De blijdschap des Heren is uw sterkte. En dan, en de levieten stilden al het volk, zeggende, zwijg. Want ze waren nog steeds aan het huilen. En hier vind je dus een aardig voorbeeld van hoe geschrei wenen overgaat in vreugdegejuich. Het blijft dus geklank. Maar het woord staat er niet eens. Nou, zwijg, want deze dag is heilig. Dat is de derde keer in vers 12. En dan te bedenken dat wij nou nergens in de Bijbel kunnen vinden wat er dan zo heilig aan die dag is. Behalve dan dat die geprikt is op de kalender van dit is een heilige dag. Maar waarom? Wat is er mee? Je vindt het niet. Nou goed. Dan staat er vers 13, toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken en om delen te zenden, cadeautjes versturen. En om grote blijdschap te maken, laat ons vreugde maken zoals het lied zegt. Want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. En wat willen wij dus nog steeds weten? Waar ging het over? En het wordt niet gezegd. Zie je hoe geheimzinnig het schriftverdeel in elkaar zit? Men weet het niet. Waarover ging het dus? Kun je het toch met één woord zeggen? Waarover ging het? Ik heb het nagevraagd aan Johannes. Johannes heeft namelijk een verhaal over dat in een visioen daar spraken zeven donderslagen. Zodat het toch oud jaar was, naar ik aanneem. Maar dat even. Dus. Ja, goed. Dat is Openbaring 10. Zeven donderslagen. Ja, zeven donderslagen spraken hun stemmen enzovoort. En dan zegt Johannes, en ik zou ze geschreven hebben. Ik zou opgeschreven hebben wat die zeven donderslagen zeiden. Maar toen verscheen de engel en die zei, schrijf dat niet. Dat wil zeggen, Johannes heeft wel gehoord wat er gezegd is, maar hij mocht het niet doorgeven. En waar ging dat over? Waar spraken die zeven donderslagen over? Ik kan niet missen, want het woord staat erbij. Hoor. Dat kun je met één woord zeggen. Over de verborgenheid. Staat erbij. Wordt prompt genoemd in hoofdstuk 10 van Openbaring. En meer staat er eigenlijk in het hele hoofdstuk niet, eerlijk gezegd. Niets van groot belang, althans. En het punt is dan ook dat als hier tot drie keer toe zeker gezegd wordt, deze dag is heilig, willen we weten waarom. Maar er wordt ook tot drie keer toe gezegd, minstens, van de wet werd gelezen, het werd een duidelijk voorgelezen, het werd hen verklaard, iedereen had het verstaan. Kortom, ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Het was aanleiding tot droefenis, maar het werd omgezet in blijdschap. Wat was ermee? Reden tot droefheid en blijdschap. Daar kan toch nooit ergens anders over gegaan zijn dan over de verborgene dingen die voor de Heer onze God zijn. Deuteronomium 29 vers 29. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat ze dat schriftgedeelte besproken hebben. Maar ik geef het maar als voorbeeld. Het moet over de verborgene dingen gegaan zijn die immers reden zijn tot droefheid voor Israël als zodanig. U weet wel, dat gaat over het ongeloof van het volk, de verwerping van de Messias, de verstrooiing, de nieuwe ballingschap. Deze mensen waren net teruggekeerd uit ballingschap, maar een hernieuwde ballingschap. Ze hadden net Jeruzalem herbouwd, of althans daar waren ze mee begonnen. En ze hebben misschien gehoord dat Jeruzalem alsnog weer verwoest zal worden en dat er daarna pakweg 2000 jaren van over zouden voorbijgaan voordat er alsnog een herstel zou komen. En dan pas definitief, dat duurt dan nog vanuit die dagen dik 2500 jaar. En dat is verbijsterend lang. Voor één generatie, denk ik dan altijd. Maar zodat dat inderdaad reden is tot droefheid. Aan de andere kant reden tot blijdschap dat de Heer hen hier zegende. Ook reden tot blijdschap dat, hoewel het volk ongelovig zou zijn in de eerste komst van Christus, zouden niettemin alle gelovigen gewoon deel krijgen aan zijn koninkrijk, zelfs aan een beter, namelijk een hemels koninkrijk, en namelijk aan een beter een hemels vaderland, en een beter namelijk een hemels Jeruzalem. Ze reden tot droefheid of blijdschap. Dat is zoiets als in Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Reden tot droefheid. Nee, zegt de apostel, maar door hun val is wel de zaligheid de heidenen geworden. En hun val is wel de rijkdom der wereld. Dat is reden tot blijdschap. En hebben ze beide bij elkaar. Toch? Nou, hoe dat ook zij, omdat ik het toch kort moet zeggen, ik ben van mening dat dus hier in elk geval gesproken is over de verborgenheden als zodanig. Welke aspecten daarvan, dat weet ik niet, maar het feit dat er helemaal niet bij verteld wordt, zelfs niet met een kleine aanwijzing waar het over ging, is voldoende om vast te stellen dat het dan dus ging om de verborgene dingen, dat het ook niet de bedoeling was dat ze zouden worden opgeschreven enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En daarna zijn we wel degelijk terug op deze datum, de eerste van de zevende maand. Want als we iets ervan in de Bijbel vinden, dan is het dat de Bijbel er zeer geheimzinnig over doet. Wat is er mee? Wij weten niet wat voor een feest het is. Het is nergens aan gewijd. Het is een gebruikelijk feest in de zin van een heilige samenroeping, dag des geklanks, een gedachtenis, wat er mee wezen mag. Maar meer weten we ook niet. Het enige wat we nu nog weten is dat ooit in de geschiedenis van Israël, ter gelegenheid van de herbouw van Jeruzalem, de wet werd voorgelezen aan het hele volk en ook verklaard, nota bene. Dat komt in heel de Bijbelse geschiedenis never voor. Zelfs heet het nog, het volk verzamelde zich als één man. Nog veel sterker dan zijn deze gebeurtenissen dan die in Ezra, want daar staat het niet bij. Daar staat alleen dat ze die offers brachten enzovoorts. Dus dit is de enige gebeurtenis in heel de Bijbel waarvan melding gemaakt wordt op die dag. En dan blijkt dat er van alles gelezen en uitgelegd is, zodanig dat het hele volk het begreep, maar ons wordt niet verteld wat het was. Waarover ging het dus? En waarover spreekt dus heel het feest, Rosh Hashanah? Nou, er zit weinig anders op dan te concluderen dat het van doen heeft met de opname van de gemeente en met het aanbreken van het begin van de 70ste week van Daniël. Dat verzin ik niet overigens. Ik leg het u uit. Maar ik verzin het niet, want ik heb gemerkt dat heel wat commentatoren, sorry voor het woord hoor, maar inderdaad diezelfde mening zijn toegedaan. Niet omdat het te bewijzen valt, want bij hen vergeleken heb ik nog een uitgebreide poging gedaan om het te bewijzen. Maar men bewijst het gewoonlijk niet, maar men concludeert het uit het feit dat er geen andere mogelijkheid overblijft namelijk. En dat kan ik u heel eenvoudig zeggen. In elk geval, de gangbare gedachte is, feesten van de eerste maand heeft van doen met de eerste komst van Christus, feesten in de zevende maand heeft van doen met de wederkomst van Christus. Wel, makkelijk genoeg, feest in de zevende maand, tiende van de zevende maand, spreekt over de bekering van Israël, grote verzoendag voor Israël, het aanbreken van het nieuwe verbond voor Israël, kan niet missen, wederkomst van Christus voor Israël, verschijning van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek aan Israël, los van welke datum het valt, want daar heb ik het nou niet over, maar dat is wat het is. En een paar dagen later begint het feest van Loofhutten. Het feest van Loofhutten wordt algemeen beschouwd als een beeld van het Messiaanse Rijk op aarde. Dus niks moeilijks aan. Dus wederkomst van Christus, als ik het heel kort zeg, En daarna het duizendjarig rijk, zeg ik het maar met de traditionele termen. Want zo zeggen zij het gewoonlijk ook. Wat gaat er nou aan vooraf aan de wederkomst van Christus en het duizendjarig rijk? Wat zit er dus voor die 10 Nisan, of 10 Tisri? Wel, de eerste Tisri, de eerste van de zevende maand. Maar wat gaat aan de wederkomst van Christus vooraf? Opname van de gemeente. Zodat er niks anders overblijft dan in te vullen dat het feest van des geklangs op de eerste van de zevende maand profetisch staat voor de opname van de gemeente. Maar dat dat een verborgenheid is, staat er zelfs het Nieuwe Testament expliciet bij. In 1 Korinthe 15, u weet wel. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel degelijk allemaal veranderd worden. Opdat wij inderdaad een onvergankelijke erfenis zouden ontvangen, enzovoorts. Dus er is gewoon geen andere optie. Het valt daarmee gewoon op zijn plek, maar meestal zonder één enkel argument. Verder. Alle andere feesten zijn te plaatsen, is geen enkel probleem. Deze ene echter niet, maar het dekt elkaar en dat is het dan. Dat is de makkelijkste manier om het te zeggen. Maar daarna stellen wij vast dat de aard van dit feest wel degelijk overeenkomt met de opname van de gemeente. En vervolgens het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Of dat beide op dezelfde datum valt, betwijfel ik. Maar veel dagen kunnen daar toch niet tussen zitten. Dus dat doet nou even niet de zaken. Ik beloof u, daar hebben we het nog over. Maar wat wij vinden is dat in ieder geval het is een feest zoals alle anderen. Het moet dus een uitdrukking zijn van een bijzonder heilsfeit uit de geschiedenis. Dat in elk geval. Vervolgens stel ik vast dat het een feest is met een heilige samenroeping. Nou, wie wordt er samengeroepen ter gelegenheid van de opname van de gemeente? Dat durf ik bijna niet te vragen. De gemeente dus. Maar daarna zeg ik, wat wordt er nog meer samengeroepen vanaf de opname van de gemeente en daarna begin van de 70ste week van Daniël? Israël wordt opgeroepen. Toch, net zo goed, tot een heilige samenroeping. Nee, niet om zich te verzamelen in het land, maar om zich te verzamelen in de woestijn van Petra, weet u wel, maar goed. Of moet ik het er even bij zeggen? Na de opname van de gemeente, in ieder geval in de eerste helft van de 70ste week, het optreden van de twee getuigen die het evangelie prediken in Jeruzalem en die inderdaad het volk oproepen tot bekering om te komen tot die koning. Dat is toch, ze bezuinen het evangelie uit, weet u wel, dat is toch de term, het woord van de koning en ze roepen op om te verzamelen tot de koning en wel in de woestijn. De eerste helft van de 70ste week is gewoon een evangelieprediking. Dus dat komt volstrekt overeen. Een heilige samenroeping, het klinken van de bezuin. Zelfs in zekere zin een laatste bezuin, want het is de laatste optie die er is. Nee, voor de gemeente een laatste bezuin. Dat is niet de laatste bezuin in het algemeen, maar voor de gemeente de laatste bezuin, natuurlijk. Laatste oproep om te verzamelen tot de Heer. Daarna hoeft het niet meer, want daarna dwalen we nooit meer van de Heer af. Toch? En bij die laatste bezuin worden we definitief ook lichamelijk tot de Heer geroepen. Dus dat kan niet missen. En bovendien zou de Heer onszelf roepen. Staat er ook nog bij in 1 Thessalonicenzen 4. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is voor ons de laatste bezuin. Wat de eerste was, doet niks ter zake. Toch? En hoeveel er waren ook niet. Staat trouwens ook nergens in het bij. Het gaat alleen nog achter, dit is de laatste. En als vanaf hetzelfde tijdstip zo ongeveer het evangelie gepredikt gaat worden aan Israël, is het net zo goed de bezuin en zelfs ook de laatste en de definitieve. Toch? Want meer opties zijn er niet. In het verleden is het volk vele malen opgeroepen tot bekering tot de Here, om te komen tot de Here, om zich onder zijn heerschappij te stellen, om hem gehoorzaam te zijn, naar zijn woord, zijn stem, het woord van de koning te luisteren, gehoor te geven aan de bezuin. En tot hen werd gezegd, onder andere, welzalig is het volk. Dat hoopte ik te horen. Dat naar uw klanken hoort, of in Psalm 89, want dat is hem. Gelukzalig is het volk dat het geklank kent en dus gehoor geeft aan de oproep. Ik ben stellig van overtuigd, maar ik ga het met u nou niet opzoeken, dat daar in Psalm 89 specifiek verwezen wordt naar de gemeente. Namelijk, die niet zien, maar wel het geklank kennen en gehoor geven aan het evangelie. Zalig zij die niet zien en nochtans geloven, dat is immers de gemeente in onze dagen. Ze kennen het geklank. Zie? Nou goed, geklank dus, oproep. Laatste oproep zelfs in die dagen. Voor de gemeente is het de laatste oproep. Voor Israël ook, want als het in die dagen, wat in die dagen niet tot bekering komt, zal uitgeroeid worden. Die dagen zullen, gegarandeerd, mede door de grote verdrukking overigens, leiden tot de bekering van het volk. Dan wel het overblijfsel voor alle duidelijkheid. Dus dat klopt ook precies. Vervolgens zijn het dan ook dagen ter voorbereiding op Grote Verzoendag. Begrijp je me goed, niet 10 dagen, het is heel wat langer. En als je rekent vanaf het begin van de 70ste week zijn het 2520 dagen. Dagen die moeten leiden tot de echte Grote Verzoendag. Nogmaals, ik heb het niet over een datum verder. Ik heb het er alleen over. Over de typologische betekenis. Het is een op, vanaf de feest des geklanks in de eerste van de zevende maand, is het een oproep om na 10 dagen te komen tot die grote verzoendag. En zo wordt het nog steeds onder de Joden geïnterpreteerd. En zo is het ook, want als met ingang van de 70ste week op zijn laatst het evangelie begint gepredikt te worden aan het Joodse volk, dan is het ter voorbereiding op de bekering van het volk, maar ook ter voorbereiding op de definitieve verschijning, aanbreken van de echte grote verzoendag. Op welke datum die dan valt, daar hebben we het nog over. Het gaat alleen maar om het begin, niet meer achterzoeken dan het nu is. Dit is wat het is. Het evangelie gaat gepredikt worden, het moet leiden tot de verzoening van heel het volk, ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël. Daar gaat het om. En ik dacht dat we dat ook duidelijk uitgedrukt vinden dan in dit schriftgedeelte. Ik weet dat hiermee absoluut op geen enkele wijze een sluitend argument gegeven is voor het idee dat het feest des geklanks per definitie een uitdrukking is van de opname van de gemeente of van het begin van de 70ste week van Daniël. Maar waar het me om gaat is dat er gewoon inderdaad niks anders overblijft en dat het inderdaad past. Het verandert dus aan het schema verder niks. Of daar conclusies aan moeten verbonden worden met betrekking tot de datum, de datering, is maar zeer de vraag. Maar, ik mag geen namen noemen, maar ik ken er inderdaad die van oudsher gewoon zeggen, de eerste van de zevende maand feest des geklanks, type van de opname van de gemeente, dan zal de opname van de gemeente plaatsvinden ooit een keer op de eerste van de zevende maand op de Joodse kalender. Zijn je zuster?
Mijn vader.
Mijn vader? Ja, weet ik. Dat weet ik. Dat weet ik. Ik vond het niet zo'n sterke gedachte in de tijd. Nu, denk ik, dat moet wel, nu, ja, daar ben ik eerlijk genoeg in. Ik dacht niet dat het mijn eerste optie was. En bovendien, ik vind het ook niet belangrijk. Hij ook niet trouwens, hoor. Maar mijn vader had het ook niet van zichzelf of uit de Bijbel. Die had het ook van anderen die dat verder vooral ook gesuggereerd hebben. Niet omdat dat doorslaggevend is, want zover gaat het nooit, maar wel dat de kans heel groot is. In elk geval, die eerste van de zevende maand moet leiden tot de tiende, namelijk de grote verzoendag. En hoe je dat ook keert of wendt, ik ben altijd van mening geweest dat de echte grote verzoendag is de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Het enige wat ik nooit zeker weet, en waarschijnlijk ook nooit zeker zal weten, zolang we hier zijn, is of die laatste dag van de 70ste week van Daniël is de 10e van de 7e maand of de 10e van de 1e maand. Maar als mijn jaartelling klopt en het einde van de 70ste week zou moeten vallen in 2003, als dat klopt, waar ook haken en ogen aan zitten, maar als dat klopt, dan zou gisteren de 18e mei, zou gisteren de 70ste week van Daniël begonnen moeten zijn, want gisteren was het precies 2520 dagen voor 10 Nisan 2003. Maar ik had verwacht dat dan voor die tijd de gemeente al weg was, dus sinds dat niet het geval is, kom ik vanzelf terecht bij de andere optie, namelijk dat dus het einde van de 70ste week niet valt op 10 Nisan 2003, maar op 10 Tisri, de 10e van de 7e maand 2003. Maar of dat zo is, weet ik, dat hoef je van mij ook niet te geloven. Maakt me echt helemaal niks uit, maar die kans lijkt mij nu het grootste. En daarmee kom je ook op een andere datering terecht, automatisch, voor de opname van de gemeente voor het begin van de 70ste week. En dat kon wel eens heel aardig uitkomen. Voor degenen die me dat toch straks vragen, zeg ik het maar even. De eerste van de zevende maand op de Joodse kalender, dit jaar dus, want dat wordt dan, is 14 september, je zuster, dan kunt u weer in de zenuwen gaan zitten en mij bellen van tevoren of u uw kat nou buiten moet laten of aan de familie moet geven. Nee, sorry, dat is historisch. Ik kan het niet helpen, we zouden er niet zo... Echt, dat heb ik ook altijd gezegd, wij zouden er niet zo moeilijk mee omgaan. Die dingen weten we niet. Ik voel wel wat voor de uitspraak van Luther, die meestal te letterlijk genomen wordt. Luther zei, als ik weet dat morgen de Heer komt, plant ik vandaag nog een boom. Nou, ik moet u zeggen, ik dat zeker weet dat hij morgen komt, dan doe ik dat niet. Dan ga ik nu naar huis en dan trek ik... Oh, die heb ik niet in huis. Dan moet ik ergens een fles champagne zien te pakken te krijgen. Ik vind dat het op gepaste wijze gevierd zou moeten worden. En dat doen we nog hier, heb ik begrepen. Maar goed. Maar het was natuurlijk ook niet een uitspraak die letterlijk bedoeld was. Maar ik meen het wel. We kunnen die dingen verwachten. Wij leven wij dagelijks uit. Bovendien, elke dag kan ons leven in het vlees hier afgelopen zijn. Dus ik zou niet weten wat er eigenlijk verandert. Toch?
Elke dag champagne.
Elke dag champagne. Nou, dat is goed, broeder. Zet hem bij me op de stoep. maar zoiets. Nou, als ik die uitdrukking overdrachtelijk neem, dan ben ik het er 100% mee eens. Wij zouden elke dag feest vieren. Van ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid uit 1 Korinthe 5. We zouden elke dag feest vieren omdat wij verlost zijn en uitzien naar onze toekomstige verlossing, wanneer dat dan ook zijn mogen. Maar dat dat niet zo lang meer duurt, daar ben ik erg zeker van, laat ik u dat zeggen.
Er staat in de Bijbel trofelkander, niet trofelkander.
Ja, ik hoor dat. Dus dan moet ik eigenlijk de reden beëindigen met de woorden... Proost elkander met deze woorden, begrijp ik. Ja, nou goed. Met dank aan oma Arie van Inge. Ik zeg het erbij hoor, want als mensen die bandjes horen... Dan... Goed. Maar u hebt weer wat te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen. We mochten bezighouden met oude geschiedenissen, oude inzettingen ook. Maar we danken u te mogen weten dat al deze hoogtijden ons spreken van uw verzoeningswerk. We danken u, Vader, dat wij mogen leven in deze dagen die zo kort voorafgaan aan de uiteindelijke vervulling van al wat uw profeten gesproken hebben. We danken u dat we inderdaad meer dan ooit tevoren mogen uitzien naar onze eigen opname en onze eigen hemelse toekomst, maar ook mogen uitzien naar onze openbaring met Christus in heerlijkheid. We danken u te mogen weten dat u ons verlost hebt nu reeds uit deze wereld. Dat wij nu reeds deel mogen uitmaken van uw verborgen koninkrijk in de hemel. Maar we danken u ook te mogen weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, ook wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wij danken u, Vader, dat hoewel wij ons weinig bij kunnen voorstellen, wij toch mogen leven uit deze beloften, uit deze zegeningen die u ons in uw woord zwart op wit gegeven hebt. Wij danken u daarom dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus en dat wij, wie wij ook zijn en wellicht wanneer wij ook leven of leden, altijd als uw kinderen mochten uitzien naar die dagen waarin de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus zal worden geopenbaard. Wij danken u voor die zekerheid. We willen u dan, Vader, wist u ook verder met ons de dagen die voor ons liggen. Bevestigt u uw woord aan ons aller hart om Christus wil en tot eer van uw naam. Amen.